Ik wil met u nog een psalm lezen aan het begin van deze dienst en dat is psalm 51. We lezen daar vers 12 tot en met 21. En ook deze psalm gaat over de persoonlijke God, een persoonlijke relatie die wij met hem kunnen hebben en over datgene wat hij kan en wil doen in ons hart en hoe we met hem mogen leven. De psalmist komt dan tot de volgende psalm in psalm 51 vers 12. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij de vreugde van uw heil terug. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik overtreders uw weg leren. En zondaars zullen zich tot u bekeren. Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil. Dan zal mijn tong vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Heere, open mijn lippen. Dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Want u vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Doe goed aan Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult u vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt. Dan zal men jonge stieren offeren op uw altaar. Dit is een prachtige psalm die heel diep gaat en waarin de Heere God zegt, ook tegen Israël en ook tegen ons, van ik heb geen behoefte, ik hoef niet al die uiterlijke dingen, die offers. Maar de Heere zegt, Heer, ik wil je hart. Het gaat mij om je hart. En dat is niet nieuw testamentisch, dat is ook oud testamentisch. Dat is het hele woord van God. Die schreeuwt, die roept dat uit, ik wil je hart. God wil ons hart. Hij wil een relatie met ons. Hij wil met zijn geest werken in ons. En ook door ons heen tot anderen. Soms is dat wel eens moeilijk. Vers 14 viel mij ook zo op. Er staat, geef mij de vreugde over uw heil terug. Soms zijn we die blijdschap een beetje kwijt. En soms zijn we overspoeld of overmand door allerlei dingen in ons leven die het ons moeilijk maken. Maar dan, de psalmist zegt, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Wat geweldig dat ze dan bij hem terecht kunnen, dat wij zonde kunnen beleiden, dat we opnieuw mogen beginnen met hem, dat hij ons hart opnieuw vult en dat hij kracht geeft en dat hij blijdschap geeft. Zelfs in een tijd waarin weinig reden is om blij te zijn, tenminste als je kijkt in de wereld om ons heen.
Goedemorgen gemeente. Ik vind het altijd een voorrecht om in uw midden te mogen voorgaan en willen dat ook vanmorgen graag doen. En dit keer met een schriftlezing uit het Oude Testament, het eerste boek, Genesis. We gaan namelijk vanmorgen nadenken over Kaïn en Abel. En dat heeft alleszins te maken met het thema wat al genoemd is, religie of relatie. We willen lezen vanaf hoofdstuk 4 vers 1 tot en met vers 9. Deze is niet het hele hoofdstuk, maar tot en met vers 9, omdat ik me daar speciaal op wil richten. En we lezen daar, en Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En zij werd zwanger en baarde Kaïn. En ze zei, ik heb een man van de Heere gekregen, of verkregen. En zij baarde opnieuw zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee. En Kaïn werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer bracht. En ook Abel bracht een offer van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. En de Heere nu sloeg acht op Abel en op zijn offer. Maar op Kaïn en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kaïn in grote woede en liet zijn hoofd hangen. En de Heere zei tegen Kaïn: waarom bent u in woede ontstoken? En waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. En Kaïn sprak met zijn broer Abel. En het gebeurde toen ze op het veld waren, dat Kaïn zijn broer Abel aanviel en hem doodde. De eerste broedermoord. En de Heere zei tegen Kaïn: waar is Abel, uw broer? En hij zei: ik weet het niet. Ben ik de hoeder van mijn broer? Tot zover de schriftlezing. Gemeente, broeders en zusters, ik las eens in een boekje van Gert Groot, met de titel Het krediet van het credo. Hij schreef daar: God is er omdat er godsdienst is. God is er omdat er godsdienst is. En hij schreef daar in dat boekje over de plaats van de godsdienst in onze samenleving. En hij zei onder meer dat wetenschappers en filosofen mogen God dan wel dood hebben verklaard, maar religie blijft in, zo zei hij. En als we kijken naar de jongste cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau, dan gaat het aardig inderdaad in die richting, want de ontkerkeling neemt toe. Het SCP heeft berekend dat nog maar 46% van de bevolking naar een kerk gaat. En minder dan een kwart zegt nog in God te geloven. Nederland ontkerkelijk dus, zegt God massaal voor wel, maar blijft opvallend genoeg godsdienstig. Want als je kijkt naar de kranten en de tijdschriften, dan besteden die nog relatief veel aandacht aan religie en spiritualiteit, aan zingeving. En ook op de boekafdeling van de warenhuizen scoort het thema spiritualiteit erg hoog. En ook bekende Nederlanders die komen in hun interviews nog openlijk uit voor hun religieuze overtuiging. Ze zeggen: maar ik geloof heus wel hoor. Of: ik ben een goed mens. Ik sta er goed op bij de Heer, want ik heb veel goeds gedaan voor mensen. Allemaal zeggen ze te geloven. Maar hun geloof is niet terug te zien in hun dagelijkse levensstijl. Dat geloven ze wel. Het laat zien dat godsdienst vaak wordt verward met religiositeit. Met geformaliseerde godsdienst. Godsdienst die gebonden is aan regeltjes. Als je maar houdt aan de regels, aan de voorgeschreven formules en rituelen, dan kom je wel, is de gedachte. Maar is dat nou godsdienst? Is dat dienst aan God? Is godsdienst louter een manier om God maar tevreden te stemmen, om God tevreden te houden? Of letten we ook nog op wat hij daar zelf over zegt? Hoe hij gediend wil worden? En dat het hem dus niet gaat om die regeltjes, om die voorgeschreven formules en rituelen, maar dat het hem in de eerste plaats gaat om de erkenning van hemzelf als de levende God. Nou, dit blijkt nu heel duidelijk uit de geschiedenis van Kaïn en Abel. Twee broers, allebei geboren na de zondeval buiten de hof van Eden. Allebei geschapen naar het beeld en de gelijkenis van hun vader. Twee zoons met dezelfde zondige natuur als die van Adam. De naam Kaïn betekent verkregene of gekregen. En is afgeleid van het werkwoord gekregen wat we hebben gelezen in vers 1. Daar roept Eva immers uit: ik heb een man van de Heere gekregen. Eva beseft waarschijnlijk dat zij eerst een zoon met hulp van de Heere verkregen had. En wellicht dacht ze erbij aan Gods belofte dat hij vijandschap zou zetten tussen haar zaad en het zaad van de slang. Ja, misschien verwachtte ze wel dat uit deze Kain de beloofde man zou uitgroeien die een einde zou maken aan de katastrale gevolgen van de zondeval. Het is maar aanname, we weten het niet. Maar hoe het ook zij, Eva reageert met enorm enthousiasme op de eerste geboorte van haar zoon. De eerste geboorte van de eerste zoon Kain. Maar over de geboorte van haar tweede zoon Abel zegt ze niets. Daar is ze letterlijk niet over te spreken. Over hem zegt ze geen woord. En ook Abel komt zelf niet aan het woord. Abel, zijn naam betekent zoiets als leegte, damp, nietigheid. In het boek Prediker wordt zijn naam vertaald met ijdel. Abel, ja, is ijdel. Hij is leeg. Hij is licht, vluchtig als de lucht. Een lichtgewicht dus. Iemand die er eigenlijk niet bij hoort. Iemand die niet meetelt. En dat laat zien dat hij duidelijk de zwakker is van de twee broers. In de patriarchale cultuur van die tijd is Kain namelijk als eerstgeboren zoon voorbestemd om het hoofd van de familie te worden. De man die het voor het zeggen zal hebben. Degene die verantwoordelijk is voor het wel en wee van de familie. En als eerstgeboren zoon treedt hij dan ook in de voetsporen van zijn vader Adam. Hij wordt landbouwer. Zijn broer Abel wordt schaapherder. Nou, die beide broers, zo lezen we in vers 3, brengen na verloop van dagen een offer aan God. Of zoals de Statenvertaling zegt, aan het einde der dagen. Dat wil zeggen aan het einde van de oogsttijd. Kain neemt daartoe het initiatief en Abel volgt hem. Kennelijk was hem dat zo geleerd door Adam en Eva. Ik heb last van chronische hoest. En die moet ik proberen te onderdrukken. Dus vandaar dat ik misschien wat moeilijker praat. Kennelijk was hem dus dat geleerd door Adam en Eva. Het laat meer zien hoe belangrijk het is dat ouders en kinderen een christelijk levenswandel voorleven. In woord en daad de Heere God gehoorzaam zijn. En zo hun kinderen voldoende geestelijke bagage meegeven. Goed voorbeeld doet immers goed volgen. Het gaat moeizaam, Jan. Ik weet niet hoe het komt. Ook Kain en Abel volgen het voorbeeld van hun ouders. En ze brengen God een offer. Beiden handelen uit vrije wil. Beiden offeren van wat de Heer hen heeft gegeven. Kain geeft van de vruchten van de aarde, zeg maar van de goede oogst. En Abel offert een dier van zijn kudde, kleinvee. Beiden zien in de opbrengst van hun arbeid de zegenende hand van de Heere en brengen hem een dankoffer. Maar toch verschillen bij het offers. Ja, niet in onze ogen, maar wel in de ogen van God. We lezen immers in vers 4 en 5. De Heere sloeg nu acht op het offer, op Abel en zijn offer. Maar op Kain en op zijn offer sloeg hij geen acht. Is dat niet raar? Meet God nu niet met twee maten? Is Kains offer dan niet goed genoeg? Waarom dit onderscheid? Nou, er is veel over gefilosofeerd. En er is nog meer over gediscussieerd. Maar de reden staat er niet bij. Sommige bijbeluitleggers menen dat God alleen genoegen nam met een bloedoffer. Abel, zo redeneren ze, deed intuïtief al wat later bij de offerdienst verplicht zou worden. Het brengen van een offer waarbij bloed vloeide. Kains offer, zo zegt men, werd door God afgewezen omdat het een graanoffer was. Het is op zich een vindingrijk gedachte, maar het is maar zeer de vraag of dat de juiste verklaring is. De Bijbel leert immers dat God pas aan Mozes strikte voorschriften voor de offerdienst geeft. En daarbij komt dat hij aan Mozes ook toestond om niet alleen bloedoffers, maar ook graanoffers te brengen. En voor die tijd waren er dus geen strikte offervoorschriften. En dus denk ik, moeten we voorzichtig zijn om die offervoorschriften met terugwerkende kracht in ons tekstgedeelte in te lezen. En verder moeten we bedenken dat het Hebreeuwse woord voor offer, zoals hier gebruikt, in de eerste plaats de betekenis heeft van gave. En pas in de tweede plaats van graanoffer. Al met al moeten we dus voorzichtig zijn om te stellen dat een graanoffer toen niet goed genoeg zou zijn geweest voor God. We zullen hier niet te veel achter moeten zoeken. De Bijbel leert eenvoudig dat zowel Kain als Abel de opbrengst van hun werk aan God een offer brengen. Kain neemt als boer een deel van zijn oogst en Abel brengt als herder een schaap of geit. Het verschil in offer is dus niet de oorzaak van Gods afwijzing, maar wat dan wel? Waarom nam God het offer van Kain wel, van Abel wel aan en dan keurde hij dat van Kain met geen blik waardig? Het antwoord ligt in de tekst. In vers 3 en 4. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer bracht. En ook Abel bracht een offer van de eerstgeborenen van zijn klein vee en van hun vet. Zien we het verschil? Kain offert van de vruchten van het veld. Maar hij neemt niet het allerbeste van zijn oogst. Hij pakt wat hem voor de handel komt. Je zou kunnen zeggen, hij handelt daarin onverschillig. Daaruit blijkt dat hij niet echt oprecht in God geïnteresseerd is. Niet volledig betrokken op hem is. Hij offert uit verplichting. Niet om God het allerbeste te geven. Je zou kunnen zeggen, God dienen is hem wel geleerd en voorgeleefd. Maar het heeft nooit iets wezenlijks met hem gedaan. Het heeft hem niet in een levende relatie met de Heere gebracht. Zijn geloof is een verstandelijk geloof. In de dienst aan God doet zijn hart dus echt mee. Zijn hart blijft daar ver vandaan. Kains godsdienst is eigenlijk een vormendienst. Religiositeit in optima forma. Abel daarentegen, lezen we, neemt van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. Abel is zich heel goed van bewust dat God als schepper recht heeft op het beste wat wij hebben. Abel doet naar wat Gods hart is. En hij geeft niet alleen van de eerstgeborenen van zijn kleinvee, van zijn schapen, maar ook van hun vet. En juist die laatste verwijzing maakt het offer van Abel zo speciaal. Het vet is immers het meest waardevolle deel van het offerdier. Het verbranden van vet wordt in Leviticus een lieflijke reuk voor de Heere genoemd. Abel neemt dus niet alleen een eerstgeborene schaap, maar ook nog eentje die het allerbeste in zijn vlees zit. Alsof Abel tegen God wil zeggen, Heere, het beste wat ik heb, dat geef ik u. Maar ik besef tegelijkertijd dat het allerbeste wat ik u geef voor u nog niet goed genoeg is. Het verschil in de offerdienst van Kain en Abel zit dus niet in de kwaliteit van het offer. Maar je zou kunnen zeggen in de kwaliteit van de offeraar. Anders gezegd, het gaat er primair niet om wat je offert aan de Heere. Maar het gaat veel meer om de instelling. De gezindheid waarmee je dat doet. Lees vers 5 nog eens opnieuw. En de Heere sloeg acht op Abel en zijn offer. Maar op Kain en zijn offer sloeg hij geen acht. God kijkt dus niet in de eerste plaats naar het offer, maar naar de offeraar. Hij ziet niet aan wat voor oog is, maar hij ziet het hart van de mens aan. God is immers de hartekenner bij uitstek. Hij weet wat er in de mens leeft. Psalm 139, vers 1 tot en met 4 zegt dat zo heel treffend. Heer, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, Heere, u weet het alles. God kent alle overleggingen, gedachten, overwegingen van de mens. Want alle dingen liggen open en ontbloot voor zijn ogen. God zag het hart van Abel en hij zag het hart van Kaïn. En God zag dat de kwaliteit van hun hart, hun gezindheid, zichtbaar werd in de kwaliteit van hun offer. De keuze van hun offer vertelde hem alles over de keuze van hun hart. En dat leert ons dat dienst aan God, godsdienst, is in de allereerste plaats, we hebben er vanmorgen al uitgebreid over gezongen, een zaak van het hart. Waarom doe je het eigenlijk? Wat is je diepste motivatie? Doe je het voor de vorm? Uit gewoonte? Of doe je het uit liefde tot God? Hij kent onze redenen. Hij kijkt immers in ons hart. Hoe staan we tegenover hem? Koesteren we oprechte liefde tot God? Is er echt een verlangen om hem het beste van het beste te geven? Van alles wat we hebben, waarover we mogen beschikken? Weet u, als ouders verlangen wij toch ook dat onze kinderen uit vrije wil ons een warm hart toedragen. En niet uit morele verplichting. Niet omdat het van ons moet. Nee, we willen graag dat ze uit vrije wil ons lief hebben. En precies zo zoekt God mensen die hem uit vrije wil lief hebben. Met heel hun hart. En hij vraagt om toewijding op basis van onze oprechte liefde tot hem. Ja, en dat mag ons alles kosten. Zelfs, het moeilijkste van alles, ons eigen ik. En zo laten we zien dat hij het alleen recht heeft op ons. Dat hij Heer en Meester is over ons leven. De apostel Paulus zegt in de Romeinenbrief, hoofdstuk 12, vers 1. Ik roep u dan op, broeders en zusters, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke, zou je kunnen zeggen, logische eredienst. Het hoort erbij. Het vloeit er automatisch uit voort. Weet u, Abel brengt met zijn offer, met een instelling om de Heere te behagen. Om hem te plezieren. In de keuze van zijn offer laat Abel zien dat hij gekozen heeft voor een intieme relatie met God. Die hij als zijn schepper ziet. Iemand aan wie hij zijn leven te danken heeft. En de zegen over zijn werk. Abel beseft dat hij in alles afhankelijk is van God. En dankbaarheid en liefde zijn zijn motieven die hem tot een hartstochtelijke aanbidding brengen. Hij erkent God als zijn Heere, op wie hij kan bouwen. En dat godsvertrouwen, anders gezegd dat geloof, maakte dat God het offer van Abel aanvaarde. In Hebreeën 11 vers 4 staat daarom terecht. Door het geloof, door dat godsvertrouwen, heeft Abel God een beter, een waardevoller offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig toegewijd was. En dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof van Abel spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Weet u, dit tekstgedeelte heeft ons alles te zeggen over de wijze waarop God gediend wil worden. De offerdienst van Kain en Abel laat zien dat het God niet gaat om de buitenkant. Niet in de eerste plaats om onze uiterlijke lofprijzing en aanbidding in de samenkomst, hoe mooi en hoe waardevol ook. Het gaat ook om de veelheid van woorden waarmee je bidden. Of de fraaie volzinnen waarmee we onze gedachten onder woorden weten te brengen. Zo kijkt God primair niet naar ons lofoffer of dankoffer. Dat is allemaal een buitenkant. Nee, primair kijkt hij naar ons als persoon, als offeraar. Hij kijkt naar de gesteldheid van ons hart. En hij ziet onze motieven waarmee we hem bidden, loven en danken. Of, tegendeel, omdat we dat juist nalaten. Ook dat ziet hij. En kent hij onze motieven. En dat doet hij niet alleen op de eredienst, in de eredienst op zondag, maar dat doet hij ook in de rest van de week. Want God lofprijzen op zondag mondt, als het goed is, ook uit in een verering van hem met ons alledaagse leven. Ja, nog veel meer dan in de eredienst op zondag, blijkt juist uit ons levensstijl door de weeks hoeveel de Heere voor ons betekent. En hij ziet niets liever dan een geloof dat de daad bij het woord voegt. Niet een vroom gedrag in de kerk en in het dagelijks leven, maar doen wat je wil. Weet u, dat berooft ons christelijk getuigenis van elke kracht. Dat geeft ongelovigen de kans om ons onderuit te halen. Zoals ik jaar geleden iemand eens hoorde zeggen, spottend over de kerkgangers. Dat hij zei, ja, op zondag, zeggen ze, zegt hij, dan roepen ze heren, heren. Maar op maandag stelen ze je peren. Ja, het klinkt grappig, maar het raakte me wel. Want zo kan het dus nooit zijn. God is niet geïnteresseerd in mensen die de vruchten niet laten zien die beantwoorden aan hun bekering. God is geïnteresseerd in mensen die oprecht naar hem willen luisteren en hem in alles willen gehoorzamen. Toen koning Saul niet kon wachten met zijn offerdienst, doordat de profeet Samuel was gearriveerd en hij uit puur ongeduld zelf het offer ontstak, wat kreeg hij toen van Samuel te horen? Nou dit, 1 Samuel 15, 22. Heeft de Heere evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de Heere? Zie, zegt Samuel tegen Saul, gehoorzamen is beter dan slachtoffer. Opmerkzaam zijn, goed luisteren, beter dan het vet van rammen. En dat geldt nog steeds tot op de dag van vandaag. Dat God zijn offer niet had aanvaard, was voor Kain onmiddellijk duidelijk. Weet u hoe hij dat wist? Het staat er niet bij, maar we kunnen het afleiden uit de tekst. Ja, in kinderbijbels zien we nog wel eens dat de rook van Kains offer naar beneden gaat en dat van Abel omhoog stijgt. Als beeld van dat God het ene goedkeurde en het ander afkeurde. Maar de tekst laat dat natuurlijk niet zien. Ook is er wel eens geopperd dat God zelf het offer van Abel ontstoken zou hebben. Zoals hij dat deed bij Elia op de Karmel. Maar ook dat staat er niet. Nee, en toch weten we dat Kain onmiddellijk wist hoe hij erop stond bij God. Dat zien we namelijk aan zijn reactie. Vers 5b. Toen ontstak Kain in grote woede. En liet zijn hoofd zakken. Letterlijk staat er dat zijn gezicht viel. Hij trok een lang gezicht. Hij sloeg zijn ogen neer, wendde zijn blik af van God, durfde God niet meer onder ogen te komen. Ja, hij wilde God eigenlijk niet meer zien. En deze reactie van Kain verraadt dat zijn hart niet zuiver was. Kain bekent hier gewoon kleur. Zijn binnenkant wordt zijn buitenkant. Hij toont zijn ware gezicht. Hij laat zien wat er echt van binnen bij hem leeft. En dat is geen liefde tot God. Geen onvoorwaardelijk vertrouwen in zijn schepper. Zoals Abel dat had. Maar pure jaloezie. En boosheid. Had hij daar recht toe? Ik denk van niet. Want, ze hebben ook gelezen, God wijst wel zijn offer af, maar niet Kain als offeraar. Niet Kain als mens. Integendeel. Want het is God die Kain, ook na het afwijzen van zijn offer, opzoekt. Zoals hij dat eerder deed bij zijn vader Adam en zijn moeder Eva. Juist in het feit dat God hem opzocht, had Kain Gods liefde kunnen proeven. En kunnen weten dat hij niet was afgeschreven door God. Gods genade is immers zo onmetelijk groot. Dat hij zelfs mensen opzoekt die niets van hem willen weten. Hierin toont hij zijn liefdevolle hart. Het hart van een zorgzame vader. Die zijn ongehoorzame kind weer opzoekt. En het liefdevol terecht wijst. Zonder enig verwijt. Lees maar mee. God vraagt immers aan Kain twee dingen. Waarom bent u in woede ontstoken? En waarom heeft u uw hoofd laten zakken? God zegt tegen Kain: Kain, waarom ben je nu zo boos? Waarom kijk je nu zo donker? Liefdevol vraagt God aan Kain om zichzelf eens te onderzoeken. Of zijn boosheid terecht is. God laat Kain in zijn binnenkamer kijken. Houdt hem de spiegel voor. Confronteert hem met zijn plichtmatige instelling bij het brengen van zijn offer. Wijst hem op zijn hart. Als bron van alle overleggingen van de mens. Ook de kwade. En God zegt tegen Kain: Kain, als je goed hebt gehandeld, dan had je me recht in de ogen kunnen kijken. Maar nu je dienst aan mij slechts vormendienst was en geen liefdesdienst, roep ik je op om je verkeerde houding te belijden en je voor te nemen om het voortaan anders te gaan doen. God plaatst Kain voor de keuze. Laat je boosheid varen. Of, als je eraan toegeeft, zal dat alle kwalijke gevolgen van dien hebben. Want, zegt hij, als je het goede niet wilt doen, zegt God, dan ligt vers 7 de zonde aan de deur. En naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. De zonde wordt hier dus omschreven als een roofdier, die voor de deur van ons hart ligt, klaar om toe te happen. En ons te verslinden. En dat wilde dier is natuurlijk de Satan zelf, de duivel. Want die gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Weet u, waar de zonde een kans krijgt in ons leven, daar is de duivel als de kippen bij om zijn voordeel te behalen. Net als God zoekt ook hij mensen op. Maar dan om hun levens te willen verwoesten. En een eeuwig bij God vandaan te kunnen houden. God zegt dus tegen Kain: als je niet besluit om je boosheid, om daartegen te vechten, dan laat je toe dat er een bittere wortel opgroeit in je hart. Dan val je te prooi aan de verleiding van de zonde die jij juist de baas moet blijven. En zo plaatst God dus een waarschuwingsbord op de levensweg van Kain. Een levensweg die steil omlaag gaat. En tegengesteld is aan de weg die God bedoeld heeft. Namelijk de weg naar het ware leven. Horen wij bij Kain? Of horen wij bij Abel? Abels zijn gehoorzaam aan God die via zijn woord en geest tot ons spreekt. En ons liefdevol wil corrigeren. Kains leent hun oor aan de tegenstander van God. En elke dag staan wij voor die keuze. En niet willen kiezen is ook een keuze. Want als wij niet naar de stem van God willen luisteren, dan zetten we de deur van ons hart wagenwijd open voor de verleidelijke stem van de mensenmoordenaar vanaf het begin. Als wij Gods stem blijven negeren, dan maken we ons kwetsbaar voor de verleiding tot zonde. En vroeg of laat zal die zonde ons te pakken krijgen. En de gevolgen daarvan zijn verwoestend voor ons geloofsleven. Want zonde belemmert ons in ons functioneren als christen. Op ons werk, in het gezin of in de gemeente. Kwade gedachten over onze naaste staan in Gods ogen gelijk aan zonde tegen de naaste. Geen liefde hebben tot broeders of zusters maakt ons tot mensenmoordenaars, zegt de Bijbel. Als wij van binnen verscheurd worden door gevoelens van boosheid, wrok, en vult u het mijzelf in, dan zijn we niet in staat om God te dienen. Zelfonderzoek en bekering, wat onze relatie met God en de medemens in de weg staat, zijn dan brood nodig. Want alleen door onze zonde te belijden aan God, kan de Satan geen voordeel op ons hebben. Het Bijbelboek Judas, genoemd naar de halfbroer van Jezus, spreekt het wee hun uit over alle mensen die van Jezus Christus hebben gehoord, maar desondanks zich niet willen bekeren. Judas noemt dat veelzeggend de weg van Kain gaan. Dat is de weg van de zonde. De weg van het ongeloof, van de valse godsdienst. Welke weg kiezen wij? Als wij de weg van Abel gaan, dan kiezen we de enige weg die leidt tot de volle waarheid en het echte leven. En dat is de weg van Jezus Christus. Want Hij wil daadwerkelijk voor ons een leven waarin de zonde het niet meer voor het zeggen heeft. Jezus Christus heeft ons zo van harte lief dat Hij ons wil helpen door de kracht van zijn geest om de strijd aan te binden met onze zonde. Hij wil ons helpen om niet te blijven verzanden in die houding van, ja, maar als kind van God zal ik ook blijven zondigen. Het zal op aarde nooit volmaakt zijn. Waarom zou ik me tot het uiterste moeten inspannen? Nee, Jezus Christus houdt ons vanmorgen voor dat er daadwerkelijk overwinning is over de zonde. Als we maar dicht bij zijn levend en wakende woord blijven. De evangelist Dwight Moody zei het zo. Zonde, zegt hij, houdt u bij dit boek. Dat is de Bijbel vandaan. Maar dit boek, deze Bijbel, zal u bij de zonde vandaan houden. Zo is het. Maar aan Kain zijn deze woorden niet besteed. Kain slaat de waarschuwing van God in de wind. In vers 8 staat er. En Kain sprak met zijn broer Abel. De NBG die vertaalt het met. Maar Kain zei tot zijn broer Abel. En dat woordje maar, dat geeft eigenlijk heel treffend weer de verkeerde keuze die Kain gaat maken. Want het ontbreekt Kain aan de wil om bij zichzelf te raden te gaan en zijn zonde aan God te belijden. Kain wil gewoon niet buigen voor God. En hij laat toe dat de zonde zijn vernietigende werk kan doen. Hij luistert naar de stem van Satan, zoals zijn moeder Eva deed. Hij ziet de zonde van zijn ouders werkt zo door in de geslachten. En het gaat van kwaad tot erger. Dat zie je ook in het Oude Testament. Kain ergert zich zo aan het goede voorbeeld van zijn broer Abel. Hij irriteert zich zo aan het geloof van zijn broer, dat hij hem doelbewust vermoordt. De apostel Johannes schrijft. En waarom sloeg hij Kain Abel dood? Omdat zijn werken slecht waren. En die van zijn broer rechtvaardig. Jaloezie en woede verblinden Kain toen God zijn offer met geen blik waardig keurde. Maar dat van Abel hem wel aangenaam was. En juist dat voorbeeld van oprecht geloof bij Abel maakte Kain razend. Gebeurde het niet hetzelfde met de Heer Jezus zelf? werd hij niet daarom afgewezen door de Joodse leiders? Omdat ook hij de vinger op de zere plek legde? Hadden de Joodse leiders van de eredienst aan God ook niet een complexe vormendienst gemaakt? Waarbij het er niet meer toe deed of je de Heere God met hart en ziel diende? Ja, die Joodse leiders ergerden zich zo aan Jezus, omdat hij een volmaakt voorbeeld gaf hoe het wel moest. Zoals mensen, die wij ook wel tegenkomen, die christelijk zijn opgevoed, maar het geloof vaarwel hebben gezegd, zich enorm kunnen ergeren als wij het goede voorbeeld geven. Jacobus schrijft in hoofdstuk 3 vers 16, want waar afgunst, jaloezie, en eigenbelang, zelfzucht is, daar heersen wanorde en allerlei kwalijke praktijken. Als ons hart helemaal vol is van onszelf, dan is er geen ruimte voor de Heilige Geest. En waar geen ruimte is voor de Heilige Geest, daar kan God niet spreken. Dan kan Hij niet werken. Dan houden we God als het ware buiten de deur. Dan verbreken we de relatie met God. En die relatie kan alleen maar hersteld worden als we ons omdraaien op onze weg. En aan God onze zonden radicaal belijden. En weet je, radicaal betekent tot aan de wortel. Het houdt dus in dat als je je bekeert, dat je de wortels als het ware uit die verkeerde voedingsboom van de zonde trekt. En dat je je zondenschuld belijdt en God om vergeving vraagt. En dat kan. Gelukkig wel. Want het is allemaal mogelijk geworden door het offer van de Heer Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. Het enige offer dat God volmaakt voldoening gaf. Maar Kain verhardde in zijn zonde. En dat had verschrikkelijk gevolgen. Zonde heeft altijd negatieve gevolgen. Ja, kan zelfs leiden tot moord op je broer. En als God na de moord op Abel Kain voor de tweede keer opzoekt, en dit keer om hem ter verantwoording te roepen, dan hoort hij geen bekentenis. Hij hoort geen enkele belijdenis van zijn zondenschuld. Nee, Kain liegt glashard tegen God. Als hij zegt dat hij niet weet waar zijn broer is. Moet u bedenken, als eerstgeborene zoon was hij de hoofdverantwoordelijke voor het leven van zijn zwakkere broer Abel. Maar hij werpt die verantwoordelijkheid ver van zich. Ben ik de hoeder van mijn broer, roept hij uit. En zo wordt eigenlijk zichtbaar wie Kain werkelijk is. Een liefdeloos mens. Die alleen om zichzelf geeft. En alleen doet waar hij zelf beter van wordt. En dat mag ons tot de vraag brengen, waar houden wij ons mee bezig? Zijn wij hoeders van elkaar? Zijn wij oprecht geïnteresseerd in God en in elkaar? Of doen we het alleen uiterlijk voorkomen? Dat we God en elkaar willen dienen met alles wat we in huis hebben. Gaat het wel en wee van de gemeente ons werkelijk aan het hart? Voelen wij ons echt verantwoordelijk voor elkaar? Geven we aandacht en hulp aan hen die het moeilijk hebben? Kortom, zijn wij herders die erop toezien dat geen schaapje achterblijft? Of laten we dat liever over aan anderen? Met het risico dat er misschien helemaal niets gebeurt. Weet u, jij en ik zijn allemaal herders van elkaar. We dienen God als onze aandacht naar elkaar uitgaat. We leven immers niet voor onszelf. We zijn geen Kain, toch? Die zijn broer Abel niet lief had. Liefde voor de naaste kan niet zonder de liefde tot God. En omgekeerd. Daarop doelde Johannes toen hij schreef, wie niet lief heeft, blijft in de dood. En een ieder die zijn broeder en zuster haat, is een mensenmoordenaar. En geen weet dat geen mensenmoordenaar eeuwig leven blijvend in zich heeft. En dan zegt hij, hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat hij, Jezus Christus, zijn leven voor ons heeft ingezet. Ook wij behoren dan, voor de broeders en de zusters, ons leven in te zetten. Wie nu in de wereld te bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem? Heel praktisch. Hoe kunnen wij lief hebben zonder dat we dat in daden laten zien? Ik ga afronden. In de geschiedenis van Abel en Kain gaat het ten diepste om geloof versus schijngeloof. Ja, vaak wordt wel gedacht dat het in de Bijbel vooral gaat om geloof en ongeloof. Maar veel meer draait het om echt geloof en dat wat erop lijkt. Kennis hebben over God, dat is mooi. Maar het is niet hetzelfde als kennis hebben aan God. Niet onze buitenkant, maar onze binnenkant vindt de Heer belangrijk. Hij zit niet te wachten op een verstandhouding met ons, een verstandelijke verhouding, maar hij zit te wachten op een hartsrelatie met ons. Een relatie van hart tot hart, vanuit een persoonlijke beleving en overtuiging. Weet u, in elke gemeente van Jezus Christus, daar zijn zowel Kains als Abels aanwezig. En ik hoop eigenlijk van hier niet. Die alleen maar Abels zitten. Want er zijn mensen die God plichtmatig dienen, uit traditie of gewoonte, omdat ze daarmee vertrouwd zijn. Dat zijn de Kains. Maar er zijn ook Abels. Dat zijn mensen die God echt willen leren kennen. En met hun levensstijl hem willen eren. Weet u, de eerste groep, die van de Kains, is op zichzelf gericht. Bepaalt zelf hoe zij God wil dienen. En vraagt zich alleen maar af, wat kan de Heere voor mij doen? Maar de tweede groep van de Abels is gericht op God. En op de naaste. En stelt zichzelf weer voortdurend de vraag, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Nou, die eerste groep, die heeft een religie. Een dode godsdienst. De tweede groep heeft een relatie. Een levende dienst aan God. Religie of relatie? Daar gaat het vanmorgen om. Dat is de hamvraag. En aan u, aan jou en ik. De keuze om te antwoorden. Ben ik een Kain of ben ik een Abel? Amen.